Ik wil graag met u Psalm 84 gaan lezen. Voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, van de Koregieten, een psalm. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer, steeds krachtiger gaan ze voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jacob. God, ons schild, zie naar ons om. Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God de Heer is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Wij zingen nu met elkaar Opwekking 715.
Wij gaan de eerste stap in Psalm 84 zetten. Zoals al gezegd, morgen een stap. Als we hier samen zitten, voorafgaand aan de uitvaart van Trui. Vanmiddag een stap, morgen en volgende week ook weer. Allemaal Psalm 84. Vandaag gaat het hoofdzakelijk om de weg er naartoe. Dan weet je een beetje, er zit een beetje indeling in. Dus volgende week is het zitten bij en vandaag is de weg er naartoe. Na de preek is er muziek en zang. Eerst muziek en dan zingen wij uit het liedboek voor de kerken. Psalm 118, vers 1, 3 en 5. Dat weten sommigen van jullie wel, een enkeling misschien. Maar ik bereik vandaag een punt waar ik lang op gehoopt heb. Ik stapte vanmorgen op de fiets, pakweg, dan zou ik even aan Daan moeten vragen hoe laat ik hier was. Maar ik denk dat ik hier om 7:15 was of zo. Nee, ietsje later. 8:30. En ik stap vanavond om 7:00, 7:15 weer op de fiets om naar huis te gaan. In die tussentijd ben ik hier. Dat is leuk. Ja, dat is echt serieus leuk. Ja. Waarom? Omdat je dan een hele dag hier bezig bent. Nou heb ik vanmorgen natuurlijk een taak. Omdat ik eigenlijk niet naar huis wil fietsen tussendoor. Ga ik dan ook even bij Rafael meebidden en meezingen. En daarna hebben we een leergroep met jongeren hier in de kerk. En dan de middagsamenkomst. En hoor ik jullie denken, zou Ria dat nou leuk vinden? Ria is er niet. Nee, die neemt de familie honneur zwaar vandaag. Dus die is vanmorgen ongeveer gelijk met mij vertrokken, maar dan de andere kant op, richting Hogeveen. Dus die is er vandaag niet. Maar de gedachte is wel een beetje reëel, want Ria die moppert af en toe wel eens. Die zegt, joh, zou jij geen luchtbedje en een slaapzak meenemen en in de kerk gaan wonen? En dat is serieus waar. Nou, maandag en dinsdag niet. Dan zit ik thuis te werken, preken voor te bereiden, dat soort dingen, leergroepen voor te bereiden. Dus meestal maandag en dinsdag, af en toe nog eens een vergadering. Dat is heel irritant, dan kun je niet concentreren. Gaat steeds de telefoon en de appjes en dergelijke. Heel lastig. Maar woensdag begint mijn tocht weer en dan begint hij meestal hier. En dan zeil ik zo'n beetje tot zondagavond weer van en naar de Zuiderpoort. En dat is leuk. Weet je waarom? Ja, want heel vaak kom ik gewoon helemaal niemand tegen, hoor. Dan zit ik hier, heb ik een afspraak met één persoon en dan zet ik koffie en dan zitten we daarachter en zo. Maar tussen afspraken zit ik ook wel eens alleen. En dan denk ik opeens van, wat hoor ik toch? En dan hoor ik zoiets als van dit. En dan denk ik van, nou, dat is vast niet de Heilige Geest die op het dak klopt. Nee, maar dat zijn vogels die beestjes pikken van de lichtkoepel in de hal. Dat is leuk. En af en toe hoor ik ook dit. Dat zijn de muizen die over de consistoriebalken lopen. Dat is leuk. Dat is gewoon leuk. Dus het is gewoon mooi. En af en toe ook voor gebeden en dergelijke. Ga ik gewoon hier in de stilte zitten. Dit is mijn plekje. Dat is, ja, ik stel me maar zo voor, die muren hier, die zijn doordrenkt van gebeden en gezangen en woorden van God en zo. En het is ook heel opvallend, sommige mensen met wie ik een afspraak heb, bijvoorbeeld mensen uit de wijk, die willen ook niet deze zaal in. Die willen hier niet komen. Ja, dat komt natuurlijk wel omdat ze misschien islamiet zijn of dat kan gebeuren. Maar sommigen denken ook van nee, daar moet ik wegblijven. Daar moet ik niet naartoe. Daar moet ik niet naartoe. En als ik dat dan een beetje ter sprake probeer te brengen, dan haken ze heel snel af. En ik denk wel eens dat dat komt omdat deze ruimte zo'n beetje van God is. Het is niet het huis van God, maar het huis van God is jouw hart, jouw denken, jouw zijn. Hè, want God woont in ons. Hè, dus hij heeft niet meer een huis van steen en een pannendak en zo, maar hij woont in ons. Dus je mag het niet het huis van God noemen. Ik noem een kerk dan meestal ook huis van gebed of huis van het woord of zoiets. Maar er zijn dus mensen die willen hier helemaal niet komen. Die blijven, die willen nog wel van de voordeur naar de consistorie en ook nog wel naar het toilet. En ze willen ook nog wel koffie, maar verder komen ze niet. Nee, zonde eigenlijk, hè. Ik zou best wel met die mensen gewoon hier een potje willen zingen of zo. Ja, nou zie ik jullie meestal door de week ook niet. Zo'n verlangen naar het huis van woord en gebed hebben jullie ook niet, dat je zo een beetje op woensdagmiddag denkt, kom, laten we eens kijken. Je denkt bij jezelf, ik ben een gek, dus dan zit de deur op slot. Die snuiter mag wel zeggen dat hij hier 4 dagen de week zit, maar dan zul je net zien dat hij er niet is.
Als ik kom,
precies. Ja. Lieve mensen, waarom dit begin? Ik meen het oprecht, maar dat kun je waarschijnlijk aan mijn brede smile ook wel zien. Ik meen het oprecht. Psalm 84 is een lied van de Korachieten. Daar ga ik je eerst iets over vertellen. Dan gaan we het hebben over de weg die ze lopen. En dan kom ik zo meteen weer terug op dat huis waar het gewoon leuk is om met je luchtbedje en je slaap. Nee, ik ga hier niet slapen. Nee, dan blijf ik wel naast Ria liggen. Goed. De Korachieten, voor de mensen die dat al weten, dan moet je me even passeren. Dan moet ik even uitleggen voor de mensen die het niet weten. Korach, dat was een van de 3 mensen, samen met Datan en Abiram, die in opstand kwam tegen Mozes. Heel lang geleden. Korach, die presteerde het om samen met 2 anderen tegen Mozes te zeggen, jij moet niet denken, vader, dat jij als enige hier iets te zeggen hebt. Nou ja, waar dat nou vandaan kwam, ja, misschien omdat ze zelf ook wat wilden zeggen, of omdat ze zelf mee wilden doen, of omdat ze weet ik veel wat ze wilden, maar ze kwamen in opstand tegen het feit dat Mozes en Aaron, maar hoofdzakelijk Mozes, Dat hij een beetje de patriarch van Israël in de woestijn was. En dat, nou, daar verzetten ze zich tegen. En ze had Mozes en Aaron, die hadden dan een plan bedacht, na even overleg met de Heer. Van ja, luister, wij willen helemaal niet de enige zijn. Maar u hebt ons hier neergezet en wij praten ook maar nadat we wijs zijn in wat u ons geeft. Dus ja, als u wil dat die andere 3 ook wat zeggen, ja, zeg het maar. Geen probleem. Dan stappen wij wel een stukje hier aan de kant. En toen kregen ze de opdracht om alle 5... dus Mozes en Aaron en die andere 3, om een vuurschaal te maken, hè, een offer op te brengen. Dus een vuurschaal, en een soort barbecue, maar dan religieus. Ja? Dus dat is vuur, en dat zag je ook bij Kaïn en Abel. Hè. Dus wij stellen ons dan voor, we weten niet precies hoe dat dan gaat, maar ze maakten allemaal een soort altaartje. En dan moesten ze dan een offer opbrengen, dat kan wierook zijn geweest, of weet ik niet. En dan staat er dat God dat van Mozes wel aannam en dat van die andere 3 niet. Hoe? Dat weet ik niet. Hoe je dat nou kan zien, dat weet ik niet. Maar de aarde, die snapte het. Want Mozes, die zag het ook gebeuren. En die riep tegen alle Israëlieten, ga eens even aan de kant jullie. Ga eens even aan de kant. Dus al die Israëlieten, die gingen aan de kant. En toen ging de aarde open. Wham! Weg waren ze. Ja, die 3 dan bedoel ik, hè. Met hun gezinnen en het hele zootje. Dus, nou, weg. En de aarde sloot zich weer. Verdwenen. Een van de 3 was Korach. 1 van de 3. Nou weet je best wel hoe het onder ons mensen gaat. Ik merk er hier in Almere niet zoveel van, want wij hebben niet zoveel traditie. Maar in de eerste gemeente waar ik begon, in Schravendeel, daar waren mensen die stonden aan de kant van de samenleving, aan de rand, helemaal aan de rand. Waarom? Omdat hun opa NSB'er was geweest. En denk je bij jezelf, wacht even, ja, maar dat was hun opa. Dan mag je toch niet op de lagere school nog tegen kinderen, en dat gebeurt hè, op de lagere school nog tegen kinderen zeggen dat je een NSB'er jong bent. Nee, maar als een dorp zo lang bestaat, kun je je dat voorstellen. Die Korachieten, die hadden dus op de een of andere manier, want dat zijn de zonen van Korach, en dan moet je niet letterlijk denken, want er is al honderden jaren tussen. Maar de afstammelingen van Korach, er waren dus een paar blijven leven, die hoorden dus wel bij de Levieten, dat wel. Maar ze werden eigenlijk altijd zo'n beetje, ja, het is een fout vergelijk, maar dan snap je het tenminste, als NSB-nageslacht gezien. Dus ja, je bent wel leviet, je dient wel in de tabernakel en in de tempel, en ja, we kunnen je de plek niet ontzeggen, hè, dat niet, maar je hoort er niet echt bij. En je ziet dan ook in de geschiedenis van Korach, van de Korachieten, dat ze elke keer door andere Levitische stammen, andere Levitische families, aan de kant werden gezet. Dus ging bijvoorbeeld gingen Levieten op naar de tempel om daar te dienen, waren de Korachieten onder, nou blijven jullie maar bij de drempel staan. Blijven jullie maar daar zitten. Ja, maar wij willen ook dienen in het offer, we willen ook dienen in de gebeden, we willen ook dienen in de... Nee, dat doen wij wel. Je voelt hem al zitten, hè? Zo werden de Korachieten dorpelwachters. Nou snap je ook waarom er staat, ik zit liever één dag aan de drempel van uw huis, dan 1000. Dat is heel gek, we weten niet wat die 1000 dan is. 1000 dagen elders, zegt de ene vertaling. 1000 dagen in een boze tent, dat staat er allemaal niet. Er staat in het Hebreeuws echt letterlijk, ik zit liever één dag op de drempel van uw tempel, dan 1000. Nou, mag je thuis over nadenken wat dat is. Vanmiddag zal ik er iets over zeggen. Maar wat gebeurt er nou? Die Korachieten, die hadden dus alle reden om zich minderwaardig te voelen. Is het eerlijk? Nee, want ja, DNA, waren zij net zoals Korach? Zouden zij ook gestraft moeten worden? Nee, dat is niet fair. Zo denkt onze God niet. Onze God zeg niet tegen mij, Peter, omdat jouw opa kerkelijk zo recalcitrant was, en dat was die, mag jij ook niet preken. Zo werkt God niet. Maar zo werken de mensen wel. Zo werken wij wel. Zeker als er een zekere traditie in bestaat. Maar die Korachieten, die wilden wel naar de tempel, en die hadden daar door de eeuwen heen twee plekjes gekregen. Ene plekje is de drempel. De drempels waren dorpelwachters geworden. En het tweede plekje is, ze maakten muziek. En die muziek, daar wil ik je wat over vertellen. Want dan gaat het over de weg naar de tempel toe. We hebben het idee dat die Korachieten in het noorden van Israël wonen. Dus in Galilea, waar Jezus vandaan kwam. Hè, helemaal daarboven. En dat ze voor hun dienst in de tempel dus door Galilea, door Samaria en door Judea naar de tempel moesten. En dat was nou niet zo'n makkelijke reis. Daar zaten stukken tussen waar je eigenlijk moeilijk doorheen kwam. Maar wat deden ze nou onderweg? Ze begonnen te zingen. Ken je dat? Nou, ik wel. Als je dagen achter elkaar moet lopen, dan is er niets leukers om bijvoorbeeld al zingend te gaan. Hè? Dus je loopt van Maassluis naar Maastricht. Nou, ik heb heel wat liedjes gezongen, vooral op marstempo. Maar het is nog leuker als er eentje naast je komt lopen en je zingt samen. Dat is nog veel leuker. Laatst een trainingsronde en er liep iemand mee, 20 kilometer hier in Almere liep iemand mee. Toen hebben we samen marsliedjes gezongen. Maar die 20 kilometer waren zo voorbij. Ja, serieus. Dat bezingt Psalm 84. Als ik onderweg ben, dan begin ik gewoon liedjes te zingen. En dan zie je opeens zelfs door een heel dor dal heen, waar je kilometers achter elkaar een zandweg ziet en helemaal verder niks en water pas aan het einde. Als je al zingend over die zandweg gaat, dan lijkt het net alsof je een sproeiregen over je heen krijgt. En wat is het nou dat mij laat zingen? Wat is het nou dat mij de kracht geeft om zelfs al heb ik vandaag geen eten en kom ik morgen pas weer een winkel voorbij waar ik kan fourageren, want dat gebeurt als je onderweg bent. Ja, nou ja, het volgende dorp haal ik niet. Nou, dan ga ik eerst maar hier slapen. Dan kom ik morgen wel langs een winkel. En dat je toch geen honger hebt. Ja, dat is niet bovennatuurlijk. Dat is jouw zin om ergens te zijn. Jouw zin om ergens te komen. En het mooie is, die Korachieten die waren dus voor hun dienst onderweg. En die begonnen te zingen. Als we onderweg zijn hier, oh, wat wat verlangen we naar uw huis. Denk je bij jezelf, naar uw huis, man, dat is toch strontvervelend, dat is hartstikke saai, die kerkdiensten en dit en dat en zus en zo. Lieverds, ik sta fluitend op zondagmorgen. Ja, want het is jouw werk. Ja, kom nou toch. Kom nou toch. Het is gewoon jouw eigen instelling. Als jij op weg bent naar God en je weet hoe het is, ook al heb je maar een plekje op de drempel, ook al is jouw enige taak de vloer aanvegen, om het maar eens even zo te zeggen, op het moment dat je op weg bent daar naar God toe, dus dat je weet van daar mag ik zijn. En dan komt de volgende week, hè? Dan gaan we naar de mus en de muis en de zwaluw, de muis van de Zuiderpoort en de mus van de tempel. Dan gaan we daar naartoe. Maar als je onderweg bent en je realiseert je dat jij er mag zijn, dat alle mensen om je heen jou kunnen beschuldigen van ja, maar je bent een NSB'er jong, ja, maar je bent er een van die, ja, maar je bent er een van zus, en je bent niet opgeleid, en je ruikt niet lekker, en je weet ik wat je allemaal verzinnen kunt. En dat je weet van die plek bij God, daar mag ik zijn. Daar aan zijn tafel. Daar op zijn drempel. Daar in het lied, daar in de muziek, daar hoor ik erbij. Daar mag ik er zijn. Wat de mensen ook zeggen, dan wordt de weg er naartoe een feestje. Zelfs de ontberingen onderweg. Zelfs als je moet meemaken, en ik zei het net in memoriam, zelfs als je moet meemaken dat je huwelijk strandt. Dat je lastige verhoudingen met mensen hebt af en toe. Nou, ook weer hele goede verhoudingen. Zelfs als je dat allemaal meemaakt. Dat je toch onderweg bent om je plekje in te nemen in de gemeenschap van God. Waarom? Omdat jij zo sterk bent? Omdat jij zo intensief hebt gelopen en je blaren hebt verdragen van het leven? Nee, ik weet dat jullie allemaal je blaren verdragen. Ik weet dat jullie hier allemaal zijn, of je thuis meeluistert, of je bent hier in de kerk. Ik weet dat jullie allemaal je blaren van het leven hebben opgelopen. Hoe jong je ook bent, hoe oud je ook bent. Maar laten we nou eerlijk zijn, je zit hier toch niet om dan te zeggen, kijk eens God, hoe goed wij onze blaren kunnen verdragen en ondanks alle weerstand en tegenstand toch zelf kerk kunnen zijn? Mijn lieverds, jullie zitten hier omdat je vanmorgen bent opgestaan en bij jezelf dacht, ik ga onderweg. En kan ik niet met de auto, omdat Ria naar Hogeveen is, dan ga ik wel op de fiets en als het regent met de bus. Maar ik moet en zal er zijn. Waarom? Omdat ik zo'n briljante preek heb? Nee. Omdat het, als het aan mij lag, ik wel hier 24/7 zou willen wonen. Omdat ik hier zou willen zijn. Bij het woord van hem die mij aanvaardt. Bij het woord van hem die zegt, welkom aan mijn tafel. Ik weet wie je bent. Ik ken je blaren. Maar je bent welkom hier aan mijn tafel. Lieve mensen, ga zingend op weg naar het avondmaal in de wetenschap dat God alles voor je klaarzet. En laat niets jou weerhouden van het gaan naar zijn tempel. Amen.